So Peter, thank you so much that you are with us today.
My pleasure.
Peter is walking with us for more than 10 years already with Connect Kerk.
Peter trekt al zo'n meer dan 10 jaar met ons op als Connect Kerk.
So Oscar and Heidi were connected with Peter in Denmark and in England, and if you want to hear that story, please ask them later on.
Oscar en Heidi zijn al vanaf Engeland en Denemarken betrokken bij Peter, maar dat is een ander verhaal, moet je maar eens een keertje vragen.
And what I really appreciate about you, Peter.
En wat ik erg waardeer aan jou, Peter.
Is that every time we met as a team or when you're here, you meet with other people.
Telkens wanneer je hier bent om te connecten met ons als team of met andere mensen.
You're so with us.
Dan ben je echt bij ons.
You're connecting with people.
Dan ben je aan het connecten met mensen.
Even you ask people, hey, we spoke last year, how are you doing now?
En dan vraag je mensen, hey, vorig jaar vertelde je dit, hoe gaat het nu met je?
And you know the names of people individual.
En je weet de namen van mensen nog.
And as well, for us as team, you give us so much input of your wisdom.
En je geeft ons als team heel veel input en wijsheid
mee. So we really want to honor you for that.
Dus daar willen we je voor eren.
So our journey, we are here because of you, or maybe because of you as well.
En onze reis, mede dankzij jou staan we waar we nu staan.
So we are so thankful as a community.
Dus als een community zijn we je dankbaar.
For your wisdom.
Voor je wijsheid.
For your patience.
Voor je geduld.
For your prayers.
Voor je gebeden.
And also for your preachings.
En ook voor je preken.
So I want to pray a blessing upon you for the word you're going to share today with us.
Dus ik ga voor je bidden, voordat je gaat spreken.
And then the floor is yours.
En dan mag je los.
Yeah, so let's put our hands.
Zullen we onze handen uitstrekken? Yes.
Father, thank you so much for Peter that he is here with us.
Dank u, Vader, voor Peter dat hij hier bij ons is.
And that you give him the anointing to invest in people's lives.
Dat u hem gezalfd heeft om te investeren in levens van mensen.
And not only in individuals, but also in teams, in churches and in nations.
Niet alleen in individuen, maar ook in teams en in kerken en zelfs in landen.
And I pray a blessing upon you with the anointing of the Holy Spirit.
En ik zeg je met de zalving van de Heilige Geest.
That your words will set us free today by the word of Jesus.
De woorden van Jezus ons vrij zullen zetten vandaag.
That will encourage us.
Dat ze ons mogen bemoedigen.
In the name of Jesus.
In Jezus naam.
Amen.
Amen.
Amen. Amen. Wow, thank you so much.
Dankjewel.
What an honor to be with you guys.
Wat een eer om bij jullie te zijn vandaag.
So, happy birthday.
Dus gefeliciteerd.
Birthdays are great, aren't they?
Verjaardagen zijn heerlijk, toch?
It's my birthday next Sunday.
Volgende week zondag is het mijn verjaardag.
And I have a daughter, so March the 10th is my birthday.
Dus 10 maart is mijn verjaardag.
And one of my daughters, I have 5 daughters.
En een van mijn dochters, ik heb 5 dochters.
So daughter number 3, child number 4.
Dus dochter nummer 3, kind nummer 4.
When she was being born,
toen ze geboren werd,
her head appeared on the 10th of March.
Kwam haar hoofdje op 10 maart.
And then her body came out on the 11th of
March. En de rest van de lichaam op 11 maart.
And the nurse said to me, so what date do you want to choose?
Dus de zuster vroeg ons, ja, welke datum wil je nou kiezen?
So we gave her own birthday.
Dus we hebben haar eigen verjaardag gegeven.
11th of March, but I said, yo, we were looking at each other on the 10th of March.
Maar ik zeg vaak, joh, we keken elkaar al aan op de 10e.
It's quite unusual, isn't it?
Dat is best ongebruikelijk, hè?
And now she's expecting her third son.
En nu verwacht zij haar derde zoon.
And he is due next Sunday on the 10th of March.
En volgende week is ze uitgerekend op zondag de 10 maart.
Wouldn't it be funny if that happened again?
Dat zou grappig zijn als dat gebeurt.
Okay
dan.
God has got a sense of humor.
God is grappig.
My encouragement to you.
Mijn aanmoediging voor jou.
Is this morning, don't resist the Holy Spirit.
Heeft te maken met weersta de Heilige
Geest niet. I know you've been doing
niet.
A series about Jesus is Lord.
Ik weet dat jullie bezig zijn met de serie over Jezus is Heer.
Here's what I've discovered.
Maar dit is wat ik ontdekt heb.
Now the Lord is the Spirit. This is 2 Corinthians 3:17.
In 2 Korinthe 3 staat dit, maar de Heer is Geest.
In other words, none of us can know the lordship of Jesus.
Met andere woorden, niemand weet dat Jezus Heer is
outside of the presence and power of the Holy Spirit.
Zonder de aanwezigheid en de kracht van de Heilige Geest.
Because when Jesus was on the earth, he said to his disciples.
Want toen Jezus op aarde was, zei hij tegen zijn discipelen:
I'm leaving you.
Ik laat jullie nu
but
achter.
But I won't leave you orphans.
Maar ik laat je niet als wezen
I'm
achter.
I'm sending another to you.
Ik stuur iemand anders naar
the
je.
The comforter.
De trooster.
The Spirit of truth.
De Geest van waarheid.
He's going to lead you into all truth.
Die gaat leiden in de waarheid.
Paul says in Romans chapter 8, 13,
Paulus zegt in Romeinen 8.
If any man has not the Spirit of Christ, he is none of his.
Again, sorry.
If any man doesn't have the Spirit, he doesn't belong to Jesus.
In Romeinen 8, als iemand niet de Geest van God heeft, dan hoort hij niet bij Jezus.
You can't say Jesus is Lord without the Holy Spirit.
Je kunt niet zeggen Jezus is Heer zonder de Heilige Geest.
And so the Lord is the Spirit.
Dus de Heer is Geest.
And where the Spirit of the Lord is, there is liberty, freedom.
En waar de Geest van God is, daar is vrijheid.
Isn't that good news?
Is goed nieuws.
So, oh, you're allowed to clap.
Nou, je mag klappen hoor.
One claps, we all clap in our church.
Als er eentje klapt, klappen we allemaal in onze kerk.
Isn't that better? Where the Spirit of the Lord is, there is freedom.
Waar de Geest van God is, is vrijheid.
So the Holy Spirit is committed to leading the church.
Dus de Geest van God is er om de kerk te leiden.
He's committed to leading you personally.
Hij wil jou leiden persoonlijk.
But the problem is sometimes we don't like where he wants to take us.
Maar het probleem is dat we soms niet leuk vinden waar hij ons wil brengen.
Have you discovered that yet as a Christian?
Heb je dat ook wel eens uitgevonden in je leven?
When Stephen was speaking to the Sanhedrin and religious leaders.
Toen Stefanus daar sprak voor het Sanhedrin en de religieuze leiders.
In Acts 7:51.
In Handelingen 7.
He said, "You stiff-necked and uncircumcised in heart and ears."
Zegt hij tegen ze: jullie zijn koppig en hebben dichte oren.
You always resist the Holy Spirit.
Jullie weerstaan altijd de Heilige Geest.
As your fathers did, so do you.
En net zoals je vaders dat al deden, zo doen jullie dat ook.
Do you know what they did after that?
En weet je wat ze daarna gedaan hebben?
They killed him.
Ze vermoorden hem.
They stoned him.
Ze hebben hem gestenigd.
That's the ultimate act of resistance, by the way.
Dat is de uiterlijke weerstaan.
When you stone the people who give you a message.
Als je de mensen die jou proberen te bereiken gaat stenigen.
And so here's what I've discovered as a believer.
Dus dit heb ik ontdekt als een gelovige.
Sometimes the Holy Spirit is wanting to lead us somewhere.
Soms wil de Heilige Geest je ergens naartoe leiden.
And we don't like to go where he wants us to go.
Maar vinden we het niet fijn waar hij ons wil laten gaan.
And so we resist.
Dus weerstaan we hem.
And in my life I've discovered that there's active resistance and passive resistance.
Ik heb in mijn leven ontdekt dat er een actieve maar ook een passieve vorm van weerstand is.
Active resistance is when you turn around and you say no.
Actief, dan draai je om en dan zeg je nee.
Passive resistance is when you say, let me pray about that.
En passief is wanneer je zegt, laat me er eventjes over bidden.
But on the inside you're saying no.
Maar aan de binnenkant weet je al, nee.
You just said the nice Christian religious thing to say.
Je hebt de juiste christelijke manier gevonden om het te zeggen.
And so you have these different forms of resistance.
Dus er zijn meer manieren om God te weerstaan.
So resistance is at four levels.
Dus op vier niveaus.
Sometimes it's about just disagreement.
Soms heeft het gewoon te maken met het er niet mee eens zijn.
How many of you know Jonah was called to go to Nineveh?
Wie weet er allemaal nog? Jonah, die werd geroepen naar Nineveh.
A believer.
Hij was een gelovige.
A prophet of God.
Hij was een profeet van God.
Somebody who hears from God.
Iemand die hoort van God.
God says go to Nineveh.
En God zegt ga naar Nineveh.
Now from Jerusalem, Nineveh is east.
Maar van Jeruzalem naar Nineveh, dat ga je naar het oosten.
So he went down to Joppa, got in a boat and went west.
Dus hij ging naar een andere stad en in een bootje naar het westen.
On the way to Spain.
Richting Spanje.
It's like the Holy Spirit said, go in this direction.
Dus de Heilige Geest zegt, ga deze kant op.
And Jonah said, hasta la vista.
En Jonah zegt, deze kant op.
A prophet of God.
Een profeet van God.
A man of God.
Een man van God.
Somebody called to serve God.
Iemand die geroepen was om God te dienen.
But God came to him at one time in his life and he says, I don't like what you're asking me to do and I am not doing it.
En maar op een gegeven moment dat God iets aan hem vroeg, zei hij, ja, maar ik vind het niet leuk wat u me vraagt en ik doe het niet.
So it's not just unbelievers who resist the Holy Spirit.
Dus het is niet alleen maar ongelovigen die de Heilige Geest weerstaan.
And that's pretty in your face, isn't it?
En het is best wel aanwezig.
I mean, if you were God.
Dus als jij God bent,
and Jonah's your prophet,
stel je voor, en Jonah is jouw profeet.
In your face, isn't it?
Dat is best een beetje brutaal, zeg maar.
It's like, okay, God, you want me to do that?
Okay, God, wilt u dat ik dit doe?
Here's what I'm gonna do.
En dit is wat ik ga doen.
And I think the Lord said, hey, you see what Jonah's doing? He's my prophet.
En kan je voorstellen dat God zoiets zou zeggen als, moet je nou kijken, Jonah is mijn
angels,
profeet.
All the angels are saying, well, what do you want us to do, Lord?
En alle engelen die kijken God aan en zeggen, ja, wat wilt u dat we nu gaan doen dan?
Should we take him out?
Moeten we hem dan maar afmaken?
God says, no, I got another plan.
Nah, ik heb een ander plan, zegt God.
Send a strong wind.
Kom maar met de wind, zegt God.
East wind.
De oostenwind.
And suddenly now they're in a storm.
En dan komen ze in de storm.
And they can't calm the storm.
En de storm die gaat maar door.
And they cast lots to find out what's the problem, and the lot falls on Jonah. So they do a little bit of divination.
En dan gaan ze een loodje trekken en een beetje waarzeggerij, en dan komt het naam van Jonah naar voren.
And God works through the divination.
En God die werkt heen door die waarzeggerij.
That's a weird thought.
Dat is een raar idee.
And then Jonah, they come to Jonah and say, what did you do?
En dan komen ze bij Jonah, wat heb je gedaan?
Did you kill somebody?
Heb je iemand vermoord of zo?
Can you imagine listening to the answer?
En dan hoor je dit antwoord.
No, I'm a prophet of God.
Nee, ik ben een profeet van God.
And I'm not where I should be.
En ik ben niet waar ik zou moeten zijn.
So they keep bailing out the ship.
Dus ze maken het hele schip maar leeg met alle
and
spullen.
What happens?
En niks gebeurt.
Jonah says, I would rather die than obey God.
En dan zegt Jonah, ja, maar ik ga liever dood dan dat ik God gehoorzaam. Dus gooi mij maar overboord.
It's like God says, oh, you want to play that game?
En net als God zegt, oh, is dat wat je zou willen doen?
Okay, angels. Thank you very much.
Oh, we ruilen even om. Ah, dit is beter.
That's a lot better.
Deze is beter.
Okay, angels, prepare a big fish.
Okay, engelen, stuur maar een vis.
And he gets swallowed.
En dan wordt hij opgevreten.
And it's like, oh my goodness, 3 days in the belly of a fish.
En dan nu 3 dagen in de maag van de vis.
And he has time to think.
En dan heeft hij tijd om na te denken.
And it's like, who do you think is going to win this argument?
En dan, nou, wie denk je dat hij gaat winnen met dit argument?
And at the end of the day, you know what he does in the belly of a fish?
En uiteindelijk, weet je wat hij doet daar in die vis?
He writes a psalm.
Dan schrijft hij een psalm.
Isn't that weird?
Is dat niet gek?
He writes a psalm.
Hij schrijft een psalm.
Do you know sometimes your most rebellious moments become your most creative?
En weet je dat je vaak midden in je rebellie heel creatief kunt worden?
Have you discovered that?
Heb je dat wel eens ontdekt?
That even in your naughtiness,
zelfs wanneer je ondeugend bent,
God is using you.
Dat God je gebruikt.
And he comes up with this beautiful psalm.
En hij schrijft een mooie psalm.
Those who believe in lying vanities forsake their own mercy.
Zij die geloven in fantasieën, die rennen alleen maar weg van genade.
But he eventually gets to Nineveh.
Maar uiteindelijk komt hij wel in Nineveh.
And then the very thing he was afraid of happening,
en dan,
happened.
Daar waar hij echt bang voor is, dat gebeurt uiteindelijk ook.
They all repent.
En ze geven hun leven
you have to
aan God,
understand,
ze bekeren zich.
Nineveh was a nation that kept on invading Israel and killing them.
En je moet begrijpen dat Nineveh een plek was die juist Israël aanviel en vermoordde.
They were enemies of Israel.
Ze waren vijanden van Israël.
If there's one group of people he did not want to get saved.
En als hij de één groep mensen was waarvan hij nou juist niet wilde dat ze gered zouden worden, was Nineveh het wel.
And God is trying to teach him a lesson.
Maar God wil hem iets leren.
And chapter 4 is an argument between God and Jonah.
En hoofdstuk 4 is een soort van ruzie bijna tussen God en Jonah.
He goes up a hill.
Hij gaat de heuvel op.
And sits there and says, "Well, what are you going to do, God?"
En hij gaat daar zitten en hij zegt, ja, wat gaat hij nou doen dan, God?
You know, it's like the Lord says, "Well, I'm not going to do anything."
En dat God bijna tegen hem zegt, ja, joh, ik ga niks
then
doen.
He makes a little plant grow up.
En dan begint er een plantje te groeien.
Hot.
Want het is heel erg heet.
The plant provides shade for Jonah, he's
en
very
in de schaduw van die plant heeft Jonah een beetje koelte. En dan komt er een wormpje op.
And eats the plant
en die vreet die plant wortel op en die
and
plant
then Jonah's
gaat dood.
Very sad.
En daar is Jonah verdrietig over.
And God comes to Jonah and talks to him.
En dan komt God bij Jonah en die praat met
he
hem.
Says, are you right to be sad?
En kan het dat jij verdrietig bent?
He goes, yes, you killed my plant.
Ja, u heeft mijn plant kapot gemaakt.
It's providing me shade.
Daar had ik een beetje schaduw.
I love that plant.
Maar ik hield van die plant.
It's my favorite plant.
Mijn favoriete plant.
And then God says, isn't it funny?
En zegt God, is het eigenlijk niet grappig?
That you can have mercy on a plant that grew up in a night and died in a night.
Dat je genade kunt hebben voor een plant die in één nacht stond en één nacht weg was.
But on 120,000 souls who don't know their right hand and then their left.
Maar dat je geen genade kunt hebben voor 120,000 zielen.
Can I have mercy on them too?
Mag ik geen genade voor hun hebben?
You know what I love about the book of Jonah?
Weet je wat mooi is aan het boek van Jonah?
Is we don't know how it ends.
We weten niet zo goed hoe het afloopt.
The Bible's like that a lot.
En dat is gebeurt vaak
Doesn't
in de
frustrate
Bijbel.
You?
Is dat niet frustrerend?
I want to know, did Jonah repent?
En uiteindelijk wil ik weten, heeft Jonah nu spijt gehad of?
Or did he just stay stubborn?
Of bleef hij gewoon koppig?
You know, I like to believe he repented.
Ik hoop dat hij zich
but
bekeerd
why
does heeft.
Why doesn't the Bible finish the story?
Maar waarom maakt de Bijbel het verhaal niet af?
Because you are Jonah.
Omdat jij ook Jonah bent.
And I'm Jonah.
En ik ben Jonah.
We're the stubborn ones.
Wij zijn de koppige mensen.
We're the ones who don't understand the extent of God's goodness and God's mercy.
Wij zijn de mensen die niet snappen hoe goed God eigenlijk
and
is.
So that first level
dus dat eerste niveau
of resisting the Holy Spirit is just saying no.
Van het weerstaan van de Heilige Geest heeft gewoon te maken met het zeggen van nee.
Then there's another level.
Er is nog een ander niveau.
By the way, he's not the only one who said no.
Hij is trouwens niet de enige die nee zei.
Peter had a vision.
Petrus had een visioen.
Animals coming down out of heaven in a sheet.
Dieren die op een kleed naar beneden kwamen uit de
and
hemel.
The Lord spoke to him, "Rise, Peter, kill and eat."
En God zei tegen hem, sta op, Petrus, en maak dood en eet.
Here's his response.
Maar dit is wat hij zei.
No, Lord.
Nee, Heer.
Can you hear the contradiction?
Hoor je de tegenstelling?
You see, When the Holy Spirit is leading you to do something you like and you want, it's no problem saying yes.
Want als de Heilige Geest je leidt om iets te doen wat je wel leuk vindt, ja, dan is het geen probleem om ja te zeggen.
But when the Holy Spirit wants you to do the uncomfortable and the inconvenient, how many of you know that's not easy?
Als de Heilige Geest je leidt om iets te doen wat oncomfortabel is, ja, dan weet je ook dat is niet makkelijk.
Listen, am I the only one in the room who finds it hard to say yes to the Holy Spirit?
Ben ik de enige die het soms moeilijk vindt om ja te zeggen tegen de Heilige Geest?
You know. Listen, I prayed a prayer once.
Ik heb ooit gebeden.
Let me warn you, never pray this prayer unless you're very serious about it. I prayed this prayer, Lord, make me more generous.
Dus ik heb ooit een keer gebeden, Heer, maak mij meer vrijgevig.
That is the most stupid prayer.
Dat is een stom gebed om te bidden.
Shall I tell you why?
Zal ik je vertellen waarom?
Because God takes it seriously.
God neemt het serieus.
So I prayed this prayer, Lord, make me more generous.
Dus ik heb gebeden, Heer, maak mij meer vrijgevig.
It's like I heard the Holy Spirit say, I can do that.
En toen hoorde ik, net als ik de Heilige Geest hoorde, die zei, ja, dat kan.
Give away all the clothes you haven't worn for 6 months.
Geef alle kleren weg die je meer dan 6 maanden niet aan hebt gehad.
And I went to my cupboard.
Dus toen ging ik naar mijn kast.
And I saw all the clothes I hadn't worn for 6 months.
En toen zag ik al die mooie kleren die ik 6 maanden niet
Tommy
aan had gehad.
Hilfiger.
Tommy Hilfiger.
Boss.
Adidas.
It's like, oh my goodness.
Oh nee.
I haven't worn that for 6 months.
Ik heb die dingen 6 maanden niet aangehad.
Why did I pray such a stupid prayer?
Waarom ben ik zo stom geweest om dit te bidden?
It's like I wanted to be more generous, but not at that expense.
En ik wilde best vrijgeviger zijn, maar niet met die kosten.
And then I had 2 really good suits.
En toen had ik 2 echt hele mooie pakken.
Really expensive suits.
Echt hele dure pakken.
And in my head I said this to myself.
En in mijn hoofd zei ik, ja, maar die zijn van mij.
Yeah, I only wear suits for weddings and funerals, special occasions.
Ja, ik doe ze alleen maar aan met speciale gelegenheden.
The Lord didn't mean those.
Maar die heeft God vast niet bedoeld.
Are you good like me at that?
Herken je dat een beetje?
You know how good we are at telling ourselves stories?
Hoe goed we zijn om onszelf verhalen te vertellen.
The Lord didn't mean that.
Ja, maar God heeft dat nou net niet bedoeld.
And I gave away all the clothes except for the 2 suits.
Dus ik gaf al die kleren weg, maar niet die pakken.
And it was 2 weeks.
En na 2 weken.
And every time I opened the cupboard, I got convicted.
En telkens als ik die kast opende, voelde ik God spreken. Weet je wat ik bedoel?
It's like there they were, and the Holy Spirit said, "You wanted to be more generous."
En ik zag ze, en God zei tegen me, "Jij wilde toch vrijgevig zijn."
And I wanted to say, "Shut up."
Dus ik wilde eigenlijk gewoon zeggen, stil nou.
But I know you can't talk to God like that.
Maar ja, zo mag je niet tegen God praten natuurlijk.
So I just put on music.
Dus dan deed ik maar gewoon muziek aan of zo.
Let's distract ourselves right now.
Gewoon een klein beetje afleiding.
And after 2 weeks of misery,
na 2 weken van ellende,
I just gave away the suits.
Heb ik die pakken eigenlijk weggegeven.
And it's like, I asked for it.
En ik heb het toch om gevraagd.
I just wasn't expecting that answer.
Maar ik was dat antwoord, dat verwacht ik eigenlijk
you
niet.
Understand what I mean?
Snap je wat ik bedoel?
When the Holy Spirit leads us,
als de Heilige Geest ons leidt,
well, where the Spirit of the Lord is, there is freedom.
En waar de Geest van God is, daar is vrijheid.
But do you really believe freedom is at the end of the journey of obedience?
En geloof je echt dat er vrijheid is als je gehoorzaamt?
Because sometimes the end of that journey looks like I have less.
En soms ziet het er zo uit dat het eind van het verhaal is dat je minder hebt. Maar ik wil u meer vertrouwen.
Oh my goodness.
Oh, help.
So then you got the 10 spies.
Dan heb je de 10 verspieders.
Caleb says, "Let us go up at once and possess the land."
Caleb die zegt, we gaan dit land innemen.
And the spies said this.
En de 10 verspieders zeggen dit.
We are not able to go up against the people. They're stronger than we are.
Maar zij zeggen, nee, dat gaat ons nooit lukken. Ze zijn veel sterker dan wij.
Resisting the Holy Spirit.
En ze weerstaan de Heilige Geest.
God wanted to take them into the land, but here's how God described it.
God wilde dat ze het land in zouden nemen, en hier is hoe het beschreven staat.
A land flowing with milk and honey.
Een land overvloeiende van melk en honing.
Here's how the ten spies described it.
En dit is hier wat de 10 verspieders zeggen.
A land full of walled cities and giants.
Maar dit is een land vol met ommuurde steden en reuzen.
Well, did God see the walled cities and the giants?
Had God die muren en die reuzen niet gezien?
Of course he did.
Tuurlijk wel.
But they were not a problem to him.
Maar voor hem was het geen probleem.
Because the promise was more powerful than the problem.
De belofte was krachtiger dan het probleem.
But it's the promise that takes you into your destiny.
En het is de belofte die je uiteindelijk vrijzet.
It's the promise that takes you where God wants you.
En die belofte vasthouden brengt je waar God je wil hebben. Maar als je alleen maar ziet wat er echt zichtbaar is, dan word je
overweldigd.
En God roept ons op om te kijken naar de belofte en niet naar de problemen.
Do you get it?
Snap je dat?
Can I have an amen?
Kan ik een amen krijgen, alsjeblieft?
So there's resistance.
Dus dat is het weerstaan van de Heilige Geest.
When we start off with a no,
dus als we beginnen met een nee.
And we disagree.
En we zijn het er niet mee eens.
There's another level.
Dan komt er nog een nieuw niveau.
Accusation.
Dan gaan we beschuldigen.
You know, sometimes we talk about money in church.
En soms hebben we het over geld in de kerk.
And so people who want to disobey they accuse, they say, oh, that church, they just want your money.
En soms is het dan zo dat mensen tegen je zeggen, ja, nou, maar die kerk wil alleen maar je geld hebben.
No.
Nee.
We want your obedience.
We willen je gehoorzaamheid.
To Jesus.
Aan Jezus.
And it's Jesus who talked about money.
En het is Jezus die het over geld heeft.
It's Jesus who said you cannot serve God and money.
Jezus die zegt je kunt niet geld en God dienen.
Do we really want to be free in that area of our life?
Dus we willen dat je vrij bent in dat gebied van je leven.
And accusation comes.
En dan komen er aanklachten.
When David went to fight to bring food to his brothers who were supposedly fighting the Philistines.
En toen David kwam om eten te brengen bij zijn broers die aan het vechten zouden zijn met de Filistijnen. En toen zagen ze daar Goliath, die kampioen.
And nobody wanted to fight him.
En niemand wilde met hem vechten.
And then here's what Eliab, his older brother, said to him.
En dan is wat Eliab tegen David zegt.
His anger was aroused against David. He said, "Why did you come here?"
En de broer van David, Eliab, die zegt: "Waarom ben je hier gekomen, man?"
Who have you left the sheep with?
Bij wie heb je die schaapjes gelaten?
I know your pride and the insolence of your heart.
Ik weet dat je trots bent.
You've come down for the battle. Is it that time already?
Is dat al zo lang?
I'm tempted to resist.
Ik begin ook een beetje weerstand te voelen.
You've come down to see the battle. And David's response is there not a cause?
Again,
David's response is there not a cause, a reason?
En David die zegt, ja, maar er is toch een reden om te vechten?
See, sometimes when you resist,
soms als je weerstaat,
you start making accusations.
Dan begin je te beschuldigen.
You start deflecting.
Dan ga je afleiden.
Then it goes down to threats.
En daarna ga je bedreigen.
Peter and John kept preaching about Jesus, so they threatened them.
Petrus en Johannes die maar door bleven gaan over Jezus, die werden uiteindelijk bedreigd.
Let us threaten them that from now on they no longer speak in the name of this man.
Er werd gezegd: laten we ze bedreigen zodat ze hun mond gaan houden over Jezus.
The ultimate form of resistance is violence.
De ultieme vorm van weerstaan van de Heilige Geest is geweld.
They beat Paul and Silas with rods and put them in prison.
Paulus en Silas werden geslagen en gevangen genomen.
They crucified Jesus.
Jezus werd gekruisigd.
That's the ultimate level of resistance.
Dat is het ultieme niveau van het weerstaan van de Geest.
Then there's passive resistance.
Er is ook nog passieve weerstand.
Have you ever been ghosted?
Ben je ook wel eens genegeerd?
See, all the young adults in the room know what I'm talking about.
Alle jonge mensen weten waar het over gaat. Being ghosted.
You have a friend.
Dus je hebt een vriend.
You think they're a friend.
Je denkt dat het een vriend is.
You say something.
En je zegt iets.
Suddenly you're ghosted. You're no longer on their social media. You're no longer there.
En dan ben je niet meer deel van hun social media.
Passive resistance.
Dat is passieve weerstand.
But then it's not just about being ghosted.
Het gaat dan niet alleen over ghosted.
The next level
ghosted,
is reluctance.
Maar ook een beetje afwachtend.
God called Gideon.
God riep Gideon
to lead an army.
Om een leger te gaan leiden.
Gideon goes, just a minute, time out here.
En hij zegt tegen God, eventjes wachten hoor, even time out.
I'm from the smallest clan of the smallest tribe.
Ik ben van de kleinste groep, van de kleinste familie.
That's okay, Gideon.
Maar dat is oké, Gideon.
It's not about you.
Maar het gaat niet over jou.
It's about me.
Het gaat over mij.
Maybe.
Misschien.
Tell you what.
Weet je wat?
I got this sheepskin here.
Ik heb hier een velletje.
Could you make the ground wet and the sheepskin dry?
Kunt u misschien dan zeg maar de grond nat maken en dit velletje droog laten? Kun je een beetje de terughoudendheid
like God
horen?
God wants to lead him somewhere, but it's like, I don't know.
God wil hem ergens naartoe leiden, maar net of hij
not
zegt,
sure you got the right guy.
Ik denk niet dat het de juiste heeft.
God does it.
God doet dat.
Ground is wet, sheepskin is dry.
Hij doet dat. De grond is nat en het velletje is droog.
And he goes, can you do that again, the other way around?
En kunt u dat nog een keer doen, zegt Gideon dan, maar dan andersom.
Make the ground dry, make the sheepskin wet.
Dus dan de hele grond droog, maar alleen het velletje
nat.
Can
the Lord in heaven?
Kun je je voorstellen dat God in de hemel,
angels,
als de engelen kijken.
Talking to some Lord, this guy, are you sure it's the right guy?
Ja, God, weet u nou zeker dat dit de juiste gozer
so
is?
Reluctant.
Hij is zo terughoudend.
The Lord goes, yeah, go on, just do the same thing.
Ja, doe maar, zegt God. Oké, laat me zo even doen.
You know, and it's like Gideon goes,
net als Gideon dan pas weet. Oké.
I need two miracles.
Twee wonderen.
Finally persuaded him.
Uiteindelijk hebben die hem overgehaald.
What does it take to persuade you?
Wat heb jij nodig om overgehaald te worden?
When you're reluctant.
Wanneer je terughoudend en afwachtend bent.
You see, I find that people are reluctant when they've been disappointed.
En ik heb ontdekt dat vaak mensen afwachtend zijn als ze
God
teleurgesteld
comes to Moses
zijn.
And says, hey, I've seen the affliction of my people.
God komt bij Mozes en die zegt, ik zie dat mijn volk onderdrukt
their cry
wordt.
Has come up to my ears.
Ik heb hun roep gehoord.
I know their sorrow.
Ik ken hun pijn.
I've remembered my covenant with Abraham, Isaac and Jacob.
En ik heb mijn verbond met hun onthouden.
And I have come down to deliver them.
Ik ben gekomen om ze te bevrijden.
And on hearing those words, Moses must have thought, hallelujah, at last.
En Mozes moet gedacht hebben, ja, eindelijk, halleluja.
Something's gonna happen.
Er gaat iets gebeuren.
And then God says to Moses, come now, I'm sending you.
En dan zegt God tegen Mozes, en nu stuur ik jou erop uit.
And Moses goes, whoa, hang on.
En dat Mozes dan zegt, ho, even wachten hier.
Reluctant.
Terughoudend.
I am slow of speech.
Ja, maar ik kan niet zo goed praten.
God says, who made the tongue?
En God zegt, wie heeft je tong gemaakt?
I mean, how many excuses do you have to make?
Hoeveel excuses wil je wel niet maken?
And who is in the center of that world?
En wie staat er in het centrum van die wereld?
It was never about you in the
first place. Het ging niet over jou. Het ging nooit over jou.
Everything you have is by the grace of God.
Alles wat jij hebt is door de genade van God.
It's not your intelligence or your good looks.
Het is niet je intelligentie of hoe je eruit ziet.
It's a gift of grace.
Het is de genade van God.
Stop making it about you.
Stop met het om jou draaien.
It's all about him.
Het gaat om hem.
Paul said to Timothy, let no man despise your youth.
Paulus zegt tegen Timotheus, joh, laat niemand je geringschatten door je jeugd. Er zijn zoveel redenen die we kunnen geven om de Heilige Geest niet te gehoorzamen. Ik ben te jong.
I'm too old.
Ik ben te oud.
I'm not married.
Ik ben niet getrouwd.
I am married.
Ik ben wel getrouwd.
I don't have children.
Ik heb geen kinderen.
I do have children.
Ik heb wel kinderen.
What excuse are you making?
Welke excuus heb jij?
I have five daughters.
Ik heb vijf dochters.
Three of them have an amazing leadership call on their life.
Drie hebben echt een fantastische leiderschapsroep op hun leven.
I remember one of them saying to me, Dad, I'm not in an environment where people recognize women.
En eentje kwam erbij me en die zei, pa, ik zit nu in een groep mensen die niet vrouwen herkennen in leiderschap. Ik zei, ja, dat maakt niet uit.
Let no man despise your womanhood.
Laat niemand je geringschatten om je vrouw zijn.
You've been called by the Holy Spirit.
God heeft je geroepen.
You need to lead.
Jij moet leiden.
You need to get on with it.
Ga door.
Tough words from a dad.
Het is niet makkelijk als je dat hoort van je vader.
What excuse are you making?
Wat is jouw excuus?
You can develop reluctance.
Je kunt terughoudend of wachtend zijn.
It's a passive way of resisting.
Maar dat is een passieve manier van weerstand bieden.
Then you can procrastinate.
En je kunt ook nog uitstellen.
Just, okay.
Ja, even wachten.
Yeah, tomorrow.
Ja, morgen.
Next week.
Volgende week.
Next year.
Volgend jaar.
Just put it off.
Eventjes wachten.
I remember when the Holy Spirit said to me.
Ik weet nog dat de Heilige Geest tegen mij zei.
I want you to go to Bible college.
Ik wil dat je naar Bible college gaat, naar de Bijbelschool.
I was at Manchester University studying civil engineering.
Ik was aan het studeren op de universiteit in Manchester.
I was on a fast track program.
En ik was op een soort van snel programma.
It was one of the few universities in the entire country that did civil engineering in 3 years instead of 4 years.
En deze speciale plek, daar mocht ik het in 3 jaar doen in plaats van wat normaal 4 jaar zou zijn.
We were studying 35 hours a week.
35 uur in de week.
It's really intense.
Heel intens.
And I said, Lord, when I finish my degree, I'll go.
Dus ik zei tegen God, oké, als ik mijn diploma heb, dan ga ik naar Bijbelschool.
The Holy Spirit said to me, no, Peter, go now.
En de Heilige Geest zei tegen mij, nee, Peter, ga nu.
Nobody said hallelujah to that one.
Niemand zei hallelujah toen.
When I told my parents,
zeker niet toen ik het mijn ouders vertelde.
I had Christians who said to me, God would never ask you to do that.
Ik had vrienden die tegen me zeiden, nee, God zou dat nooit van je
put
vragen.
Me in deep confusion.
En ze hebben me flink verward toen.
I literally had a headache for 2 weeks.
Ik had 2 weken koppijn.
I was so confused.
Ik was helemaal in de war.
I wanted to obey God.
Ik wilde God gehoorzaam zijn.
I wanted to honor my parents.
Ik wilde mijn ouders gehoorzamen.
It was just a terrible, terrible time.
Het was een afgrijzelijke tijd.
I was 22 years old.
22 jaar oud.
And I just started to pray, Lord, make it clear.
En ik begon te bidden, Heer, wilt u het duidelijk maken?
God sent a man into my life.
Toen kwam er een man in mijn leven.
And he said, I don't know why.
En toen zei tegen mij, ja, ik weet niet zo goed waarom.
But I think God wants me to share my testimony with you.
Maar ik denk dat God wil dat ik mijn getuigenis met jou deel.
I said, okay.
Oh, okay.
He said, I was studying at Bowdoin College in America.
En deze man vertelde, ja, ik was aan het studeren op een college in Amerika.
It's one of the most prestigious universities.
Een van de meest prestigieuze universiteiten daar.
He said, I had 9 months to go to finish my degree, and the Lord told me to leave and go to Bible college.
Ik moest nog 9 maanden gaan, en toen zei God tegen me, stop en ga Bijbelschool doen.
He said, and I obeyed him.
En ik heb hem gehoorzaamd.
And And I've never regretted it.
En ik heb er nooit spijt van gehad.
And I knew God was encouraging me.
En toen wist ik dat God me bemoedigde.
And I left.
En ik ben gestopt.
And for years, I had to carry the stigma of being the university dropout.
En voor jaren had ik een soort van stigma van ja, je hebt universiteit verlaten.
Oh yeah, our son, yeah, he's a big disappointment.
Ja, hij is een beetje een teleurstelling deze man.
And it went on for years.
Het heeft jaren geduurd.
Nobody respected me.
Niemand die mij respecteerde.
But I went to Bible college.
Maar goed, ik ging naar Bijbelschool.
Became a pastor.
En ik werd een voorganger.
And then when I was 40,
toen ik 40 was,
the Holy Spirit said to me,
toen zei de Heilige Geest tegen me,
go back to university.
Ga terug naar de universiteit.
I said, Lord,
en toen
come
zei
on.
Ik, ja Heer, kom op.
I died to that a long time ago.
Daar heb ik al lang afstand van genomen.
I had 5 kids at the time.
En toen had ik 5 kinderen.
And a businessman came to me.
En toen kwam er een zakenman naar me toe.
He said, I've been praying for you and I feel God wants you to go back to university.
En deze man zei tegen me, ik was voor je aan het bidden en God zei tegen me dat je naar de universiteit moest gaan.
Here's the course you need to study. He actually put the program in my hand.
En hier is wat je moet gaan studeren. En hij gaf me mijn papier in handen.
And I looked at it.
En ik keek ernaar.
And I don't know what it's like in Holland, but in England, if you leave university before finishing your degree,
en ik weet niet hoe het in Nederland was,
wants to take you for a master's program.
In Engeland wil niemand iemand die gestopt is met de universiteit ook maar overnemen in een mastersprogramma.
And I thought to myself, okay, I'll go for the interview.
Maar ik dacht bij mezelf, okay, ik ga gewoon bijna naar het interview toe.
The worst they can say is no.
Het ergste wat ze kunnen zeggen is nee. Ja.
I can handle that. I'm
nou,
a
kan
big
ik wel
boy.
Mee omgaan. Ik ben nu groot.
I can handle someone saying no.
Ik kan wel omgaan met iemand die nee zegt.
So I sat in the interview and on the train on the way.
En ja, op de trein onderweg ernaartoe.
I knew they were going to ask me the question.
Wist ik dat ze me deze vraag zouden gaan stellen.
And I was thinking of clever ways to answer the question.
En ik was een beetje aan het bedenken, hoe moet ik er nou omheen draaien?
Well, I found myself redirected and
ja, ik had mezelf een beetje hergepositioneerd.
And I found I was just pursuing the wrong goal.
En ik
was thinking all the clever
ways. Dat ik verkeerde doelen had gesteld en allemaal dat soort antwoorden was ik aan het verzinnen.
And the Holy Spirit said to me, tell them the truth.
En toen zei de Heilige Geest gewoon tegen me, joh, zeg gewoon de waarheid.
I had this argument with the Holy Spirit.
En ik was een beetje aan het ruzien met de Heilige Geest.
I said, that doesn't sound cool.
Ja, maar dat klinkt niet zo cool toch?
It sounds a bit weird.
Dat klinkt een beetje gek.
I will sound weird.
Ik kom een beetje gek over.
Please don't ask me to do
Vraag
that.
Me dit niet te doen.
And the Holy Spirit was just pushing me.
En de Heilige Geest die duwde me.
Tell the truth.
Zeg gewoon de waarheid.
So that the interview was going really well.
Dus het interview ging gewoon prima.
And they said,
en toen zeiden ze,
Peter, we have one problem.
Peter, we hebben één probleempje.
You left your first degree before completing.
De eerste keer dat je universiteit deed, ben je gestopt zonder diploma.
Why did you do that?
Waarom heb je dat gedaan?
Because the university here frowns on this.
Dit kan niet zomaar.
And we'll have real problems accepting you on the program.
En we kunnen je eigenlijk niet dan zomaar toelaten.
And here's what I said.
Dus hier is wat ik zei.
I said, well, when I was 22, I met Jesus.
Toen ik 22 was, toen heb ik Jezus ontmoet.
In a powerful way.
In een krachtige manier.
And he showed me like my life was going in the wrong direction.
En hij heeft me laten zien dat mijn leven de verkeerde kant op ging.
So I left university and went to Bible college and I finished that program.
Dus ik ben gestopt met die universiteit en ik ben naar een Bijbelschool gegaan en die heb ik afgemaakt.
And I became a pastor.
En toen werd ik een voorganger.
And it was the longest 15 seconds of silence I've ever experienced.
Dat is de langste 15 seconden stilte die ik ooit meegemaakt heb.
You know what I mean when things just go quiet and people look at you.
Weet je dat wel eens, dat het stil kan worden en mensen kijken naar je?
15 seconds might not seem a long time to you.
15 seconden klinkt niet lang.
Suddenly it goes quiet.
Maar als dat in één keer gebeurt tijdens een interview.
And I'm sitting there thinking, kill me now, kill me now.
En ik zat daar en ik dacht, okay, maak me maar dood, laat maar.
And then these two professors looked at each other.
En deze twee professoren keken elkaar aan.
And they didn't say anything, they just looked at each other.
En ze zeiden er niks, ze keken elkaar.
And then they looked back at me.
En ze keken mij aan.
And this professor said to me,
en deze professor zei tegen mij,
I've never heard anything like that in my life.
Dat heb ik nog nooit in mijn leven gehoord, zoiets.
He said, I find you incredibly interesting.
Ik vind jou heel erg interessant.
And you will be on my program.
En jij mag op mijn programma meedoen.
And I thought, how?
Oh, wow.
So I walked out of there.
Dus ik ging naar buiten.
And as I was walking past the secretary,
en toen ik langs de secretaresse liep,
she said, oh, the professor will let you know in 2 weeks if you're on the program.
En zij zei tegen mij, over 2 weken hoor je wel van de professor of je mee mag doen.
And I said, no, he's already told me I'm on the program.
Nee hoor, dat heeft hij me net al verteld, zei.
And she went, oh, you must be special.
Oh, jij moet speciaal zijn.
And I thought, yeah.
Yeah, dacht ik.
Yeah.
Zeker.
Maybe I am special.
Misschien ben ik wel heel speciaal.
And God is on my life. And I went home.
Dus ik ging naar huis.
I told this businessman, I said, well, they accepted me on the program.
Ik zei tegen deze zakenman, ze hebben me aangenomen.
It's a 10,000 pound program. I have no money.
Het kost 10.000 pond en ik heb geen geld.
I have a photograph in my wallet of my children where my money used to be.
Ik heb een foto in mijn portemonnee op de plek waar geld vroeger zat.
I have nothing.
Ik heb wel niks.
He said it's okay, Peter.
Dat komt wel goed, Peter.
The Holy Spirit told me to pay for you.
God heeft me gezegd dat ik het voor je mag betalen.
I'm going to pay for your course.
Ik betaal voor je studie.
What does it take for you to say yes to the Holy Spirit?
Wat heb jij nodig om ja te zeggen tegen de Heilige Geest?
See, the children of Israel spent 40 years in a place God didn't want them to be.
Het volk van Israël was 40 jaar op een plek waar God niet wilde dat ze waren.
Because they were too afraid to go where he was leading.
Omdat ze bang waren om te gaan waar hij ze leidde.
When Jesus was walking on the water,
toen Jezus op het water liep,
it was almost like an invitation. Like an invitation.
Toen was het bijna een soort van uitnodiging.
But 11 men looked at Jesus.
Maar 11 mensen keken naar hem.
And said, "That's for Messiahs."
En die zeiden alleen maar, dat is de Messias.
And one man looked at Jesus.
En één iemand keek naar Jezus.
And said, "I want that."
En die zei, ja, maar dat wil ik.
But I know I can't do it in my own strength.
Ik weet dat ik het niet alleen kan.
Jesus, if that's really you.
Jezus, als u het bent.
Bid me come.
Roep me dan te komen.
Give me the invitation.
Geef me de uitnodiging.
Do you realize,
ben je er bewust van?
Jesus spoke one word,
dat Jezus één woord sprak.
That changed every law of physics.
Waardoor de hele natuurkunde werd veranderd.
For that man.
Voor die ene man.
And a man walked on water.
En een man liep op water.
Listen, I understand a Messiah walking on water. Dus I get that.
Ik snap nog wel als een Messias op het water loopt. Dat snap
the
ik
son
wel.
Of God.
De Zoon van God.
The word made flesh.
Word vlees geworden.
The creator of all things. I get
that. Schepper van alles, dat snap ik nog wel.
Peter?
Petrus?
Peter?
Petrus?
Walking on water?
Die op water loopt.
Are you kidding me?
Maak je nou een geintje?
See, I think God puts desires in our hearts.
Ik geloof dat God verlangens in ons hart plant.
And he's waiting for us to say, Lord, if that's really you, give me a yes. Give me an invitation.
En hij wacht op ons totdat wij zeggen, God, als u het bent.
And the surprising thing is how many times he says yes.
En het verrassende is hoe vaak hij wel niet ja zegt.
He invites us.
Hij nodigt ons uit.
Come.
Kom.
One word.
Eén woord.
Come.
Kom.
And it changed that man forever.
En het veranderde voor altijd.
And he said yes.
En hij zei ja.
And he walked on the water.
En hij liep op het water.
Don't resist the Holy Spirit.
Weersta de Heilige Geest niet.
It says this in the book of Hebrews.
In Hebreeën staat dit.
If you can hear his voice, don't harden your heart.
Als je zijn stem hoort, verhard je hart dan niet.
Cultivate a yes in your spirit.
Geef vorm aan die ja in je leven, in je geest.
Cultivate a response of obedience.
Wees gehoorzaam.
What have you got to lose?
Wat heb je te verliezen?
You are dead and your life is hid with Christ in God.
Je bent aan jezelf gestorven, maar jouw leven is verborgen in God met Christus.
You're safe.
Je bent veilig.
Here's what Abigail said to David.
Hier is wat Abigail tegen David zei.
My Lord is bound up in the bundle of life.
Mijn Heer is verborgen in het leven.
In other words, God has surrounded you and kept you.
God heeft je helemaal omarmd en gehouden,
and he's done that
vastgehouden.
For you too.
En dat doet hij voor jou ook.
So dare to follow him.
Durf hem te volgen.
Dare to take a chance.
Durf om een stap te nemen.
Dare to step out in obedience.
Durf om hem te vertrouwen.
I took my whole family to Denmark.
Ik heb mijn hele gezin ooit meegenomen naar Denemarken.
Our oldest daughter was 17.
Onze oudste was 17.
Our youngest was 4.
Onze jongste was 4.
We put them all in Danish schools.
Ze moesten allemaal op een Deense school.
4 of our kids were speaking fluent Danish in 6 months.
En binnen 6 maanden spraken er 4 vloeiend Deens.
People said to me, "You're taking your family on the mission field?" I said, "Yeah, why not?"
Neem je gezin mee op het missieveld? Ja, waarom niet?
They'll have to learn a new language.
Ze moeten een nieuwe taal leren.
They'll have to find new friends.
Nieuwe vrienden leren kennen.
Yep.
Ja.
Yeah, they will.
Nou, dat klopt.
But I believe God's leading us.
Maar ik geloof dat God ons leidt.
So where he guides, he provides.
Zeg maar, God ons leidt, dan zal hij gaan voorzien.
There is grace.
Er is genade.
Do you get this?
Snap je dit?
I'd like you to just stand for a moment.
Wil je gaan staan alsjeblieft?
Hey, if you're here this morning,
en als je hier vandaag bent,
and this message speaks to your heart,
en deze boodschap spreekt tot je hart.
Maybe you've been actively resisting, maybe you've been passively resisting.
Misschien heb je actief of passief weerstand geboden.
Maybe there's just been a bit of reluctance.
Misschien ben je een beetje terughoudend geweest.
Procrastination. Let's
put it off. Uitstel, even wachten.
Bit of compromise.
Beetje compromissen sluiten.
Maybe it's been an outright no. Whatever it is.
Maar wat het ook is.
I think the Holy Spirit is giving you an opportunity this morning.
Ik denk dat de Heilige Geest je een uitnodiging geeft vanochtend.
What you have accomplished in 10 years as a church is amazing.
En wat jullie hebben gedaan als een kerk in 10 jaar is fantastisch.
I celebrate with you.
En ik vier dat met jullie.
I rejoice with you.
Ik vier dit met jullie.
But there's still more land left to possess.
Maar er is zoveel meer land om in te nemen.
There's more to do.
Zoveel meer te doen.
And God is not just looking for big churches, he's looking for healthy churches.
God kijkt niet alleen naar een grote kerk, hij kijkt naar een gezonde kerk.
Where people can find restoration,
waar mensen herstel en genezing kunnen vinden.
Destiny and purpose.
En waar opnieuw een doel in hun leven gaat komen.
He's called you to this as a church.
Daar heeft hij jullie als kerk voor geroepen.
But it's going to need everyone to say yes to the Holy Spirit.
Maar het heeft het nodig dat iedereen ja tegen de Heilige Geest
yes
zegt.
To ministry.
Ja tegen het dienen.
Yes to serving.
Ja tegen het dienen.
Yes to being connected intentionally.
Ja tegen verbonden zijn met elkaar, intentioneel.
With a genuine, heartfelt understanding of one another.
Waar er hartsrelaties zijn en je elkaar begrijpt.
God is calling us to that.
Dat is waar God ons voor roept.
So if you're here this morning,
dus als je hier vandaag bent,
and there's been any reluctance in you of any kind,
en er is een terughoudendheid geweest,
I want to give you an opportunity.
Dan wil ik je de gelegenheid geven.
To surrender to the Holy Spirit.
Om je leven toe te vertrouwen aan de Heilige Geest.
The Lord is that Spirit.
De Heer is die Geest.
And he will only ever lead you into truth and freedom.
En hij wil je leiden in waarheid en vrijheid.
The problem with the truth is sometimes it's painful.
En soms is het probleem met waarheid dat het ook pijn kan doen.
And we don't want pain.
En dat willen we vaak niet.
But at the end is freedom.
Maar uiteindelijk is er vrijheid.
So push through the pain.
Dus ga door die pijn heen.
Push through.
Doorheen.
If this speaks to your heart,
als dit tot je hart spreekt,
put your hand right there.
Dan wil ik je vragen je hand daarop te leggen. Dan ga ik voor je bidden.
We need the empowering presence of the Holy Spirit.
We hebben de kracht van de Heilige Geest nodig.
Father, I ask that you come right now.
Vader, ik vraag dat u nu op dit moment komt.
I thank you, Holy Spirit.
Ik dank u, Heilige Geest.
I thank you that your hand is on this church.
Dank u wel dat uw hand op deze kerk is.
I thank you for all the great things that have been accomplished.
Dank u wel voor de fantastische dingen die gedaan zijn.
And right now,
en op dit moment,
as every heart is surrendering to you,
als elke hart zich toevertrouwt aan u,
as in our hearts we're lowering our resistance and we're saying, okay, God.
En als we onze weerstand neerleggen en zeggen, Heer,
whatever you want,
wat u wilt,
wherever you lead,
waar u ook leidt.
Give me the grace.
Geef mij de genade.
To keep saying yes.
Om ja te blijven zeggen.
Let that grace be on my life.
Laat die genade op mijn leven zijn.
I humble myself.
Ik leg mijn leven neer.
I no longer say no.
Ik zeg geen nee meer.
I no longer resist.
En ik wil geen weerstand bieden, Heer.
I willingly embrace your plan.
Ik wil uw plannen omarmen.
Nevertheless, your will be done.
Uw wil geschieden.
In Jesus' name.
In Jezus' naam.
Hallelujah.